Iemand zei tegen mij, wat zie je er netjes uit? Maar dat is omdat ik hierna nog een dienst heb in Elburg en daar moet ik altijd in pak preken. Dus hier hoeft het niet, maar daar wel. Er is altijd onderscheid in gemeentes, hè? En de cultuur daar is pak. Dus vandaar. De laatste week van het jaar ben ik altijd bezig met de vraag, wat ga ik de gemeente in het nieuwe jaar meegeven? En het is zo dat Erik doet altijd de oudejaarsdienst en ik doe altijd de nieuwjaarsdienst. Erik kijkt terug en ik mag altijd met de gemeente gaan nadenken over wat gaan we nou in het nieuwe jaar doen. En daar worstelde ik mee. En zo gedurende de week kwamen allerlei onderwerpen langs van wat je graag de gemeente langs wil geven. Tot uiteindelijk, oudjaarsavond, 11 uur, ik dacht het moet nu toch echt wel komen, anders heb ik de volgende ochtend echt een probleem. Dacht ik ga gewoon doorgeven wat jaren geleden mij trof en dat heeft te maken met iets wat ik jullie allemaal toewens en ook de gemeente in. En Veenendaal toewensen, en dat is dat wij 2016 ingaan met de gezindheid van Caleb. En dan zeg je, oh, is interessant, maar wat is dat dan? Dus ik ga vanmorgen met je kijken naar wat is nou de gezindheid van Caleb, en wat kunnen we leren van Caleb, en wat kunnen we meenemen in 2016. En ik pas het toe op ons persoonlijk leven. Nou, van Caleb horen we eigenlijk maar een paar keer in de Bijbel, en een van de eerste keren dat we hem tegenkomen, wie weet dat, wat is de eerste keer dat we hem tegenkomen? Bij de verspieders. Weet je wel, 12 man. En die 12 man gingen het beloofde land binnen, zagen dat het geweldig was, kwamen terug en zeiden, dat ziet er heel geweldig uit, we hebben alleen één probleem. Er zijn reuzen. Einde verhaal. En er waren er twee die zeiden, wacht even, volgens ons is er een andere mogelijkheid. En één daarvan was Jozua en de ander was Caleb. En dit is wat Caleb zegt. Gaat hij doen of niet? Automatisch. Ik heb hem aangezet, hij stond aan. Daar heb ik hem op afgezet, dankjewel. Sommige mensen denken voor mij, dat is nog makkelijker. We gaan samen lezen, het Bijbelgedeelte hier. En de Heer antwoordde, want op het moment dat het volk klaagde, en de Heer was boos erop, en de Heer antwoordde en zei, ik zal vergeving schenken zoals je vraagt, maar zo waar ik leef en de gehele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten. En als ik zo'n zinnetje lees dat er een andere geest is bij Caleb, dan raakt me dat. Dan denk ik, wat is dat dan? Wat had Caleb wat de rest van de mensen niet had? En al lezende door de Bijbel heen kwam ik tot ontdekking dat er 4 dingen waren die je kunt zeggen die expliciet bij Caleb hoorden, die hem kenmerkten. En ik ga ze alle 4 met je kort bekijken. Het eerste gedeelte is dat Caleb zegt, wat de omstandigheden ook zijn, de Heer is met ons. Dit is wat hij zegt. Dat gedeelte staat er net voor dan wat ik net gelezen heb. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde, ter overstaan van de volledige gemeente van Israël. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Zephunna, 2 van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tot de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. En als de Heer ons goedsgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorselen wij met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang. Zij hebben niemand die hen beschermt, maar wij hebben de Heer die ons bijstaat. Ik moest gelijk denken aan een andere situatie, een ander verhaal. En dat is de geschiedenis van Hiskia, die geconfronteerd wordt met een leger van 185.000 man. En hij zelf heeft een heel klein leger. En dan zegt hij tegen het volk dat ze sterk en moedig zijn. En dan zegt hij, met hem is een vleeselijke arm, maar met ons is de Heer onze God, die ons helpt en onze oorlogen voert. Dat is mooi, hè? Bij ons is een Heer die ons helpt en onze oorlogen voert. En als wij naar 2016 gaan, dan ga ik u vertellen dat de mogelijkheid is aanwezig dat u in uw leven op een bepaald moment een oorlog te voeren hebt. Dat er dingen komen die je overweldigen, die het je moeilijk maken. En dan wil ik vanmorgen tegen je zeggen, er is een Heer die onze oorlogen voert. De Heer is met ons. En afgelopen week hebben we dat in onze eigen gemeente weer gezien. Afgelopen week is Henny Hedema overleden. Een man die op een gegeven moment tot 3 keer toe genezen was van kanker. Maar de 4e keer werd het hem toch noodlottig. En Henny Hedema had de Heer op latere leeftijd leren kennen. Maar overal waar Henny Hedema kwam, zei hij, de Heer is met mij. En oudjaarsavond hebben we stilgestaan bij Rosalie. Rosalie is een babytje wat vlak voor de geboorte stierf in de moederschoot. En Marloes en Teunis, die eigenlijk hun eerste verwachten, bijna bezig waren om de babykamer klaar te maken, ontdekten, het was dood. Het is doodgeboren. Maar op de begrafenis zongen zij dat lied van Sela, wat spreekt over het vertrouwen wat ze uitvragen naar God. En op de dag van vandaag is de pijn, is de verdriet, maar zeggen ze, we hebben een God die onze oorlogen voert, die ons helpt. Dus wat is de gezindheid van Caleb? Dat je kunt zeggen onder alle omstandigheden, wat er ook gebeurt, de Heer is met ons. Ook al misschien ervaar je dat niet. Heeft iemand van jullie wel eens gehoord van C.S. Lewis, de bekende schrijver? Nou, C.S. Lewis komt in een geloofscrisis op het moment dat zijn vrouw sterft. En dan schrijft hij in zijn biografie het volgende. Waar is God? Als je gelukkig bent, zo gelukkig dat je geen behoefte aan hem hebt, dan word je, of tenminste zo ervaar je, met open armen ontvangen. Maar ga eens tot hem als je hem wanhopig nodig hebt. Als alle andere hulp te vergeefs is, wat vind je dan? Een deur die voor je neus dichtgeslagen wordt. En binnen een schuivende geluid van een grendel. Een dubbele grendel. En daarna stilte. Je kunt even goed weggaan. En C.S. Lewis besluit dan tegen zijn gevoel in om toch bij God te blijven zitten. Terwijl zijn gevoel zegt, het lijkt of de hemel van koper is. En dan schrijft hij in zijn biografie, en het moment kwam dat God er toch weer voor mij was. En je soms dan denk ik, wat is dat eigenlijk nou een goedkoop antwoord? De Heer is met ons. Maar allemaal zoals we hier zitten, kunnen we dat getuigen, dat dwars door alle moeite heen, de Heer met ons is. En hij voert onze oorlog, of niet? Dat is het eerste. We gaan naar het tweede. En dat heeft te maken met dit Bijbelgedeelte. Je moet je voorstellen, een van de dingen die me opviel is, dat het volk Israël, we hebben het net gelezen, een van de redenen waarom het volk Israël het beloofde land niet in mocht gaan, is omdat ze 10 keer lang klaagden. Er staat dat ze 10 keer lang niet God gehoorzaam. En het merkelijk is dat de Bijbel zegt, tot 10 keer toe mopperden ze. En doordat ze mopperden, konden ze de heerlijkheid van God niet zien. Je zou kunnen zeggen, ze mopperden en ze zagen niet dat de heerlijkheid van God, die onder andere kenbaar gemaakt werd door het manna wat ze elke dag ontvingen, dat ze daardoor dat niet hadden. En ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad, dan denk ik, wat is dat toch een hardleers volk? Ik zou absoluut anders gereageerd hebben, toch? Zodat ik dit Bijbelgedeelte lees. Moet je je voorstellen, wij zijn het volk van Israël, hè? En daar staat er dit. Toen vaar het volk wilde vertrekken, leidde de Heer hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste weg. Moet je voorstellen, je loopt daar met het volk en je denkt, volgens mij is dat de juiste weg. Van A naar B is dat de kortste weg. En je gaat gewoon een grote boog. Ik heb al eens gedacht, hoe leg je dat je kinderen uit? Pa, dat is toch de kortste weg? Ja, weet ik. Maar we blijven gewoon doorlopen. En vergeet niet, de Bijbel zegt dat ze dag en nacht liepen, hè? Dan gaat het nog verder, staat er. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Dat dacht de Heere God. Volk wist van niks. De Heere God denkt wel meer dingen waar ik geen weet van heb. En dat daarom de Heere God denkt, de kortste weg van A naar B is niet de beste. En dan staat er hier, daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn van de Rietzee trekken. Heb je wel eens het idee dat je een omweg maakt in je leven? Dat je wel het idee, waar ben ik nou mee bezig? Ik heb het idee dat ik een omweg maak. Het is volgens mij niet de weg die ik afgesproken had. Ik had ook mijn plannen voor 2016. En die is toch iets anders. En dan kan het zijn dat de Heer een omweg heeft. Nou, dit is nog niet alles. Moet je voorstellen, dan op een gegeven moment kun je instellen op een omweg. Hè? Maar dan gaat het verder en dan staat er dit. En de Heer zei tot Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren. Heb je toch eigenlijk het idee dat God de weg kwijt is, of niet? Dat je hier bent en je denkt op een gegeven moment, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren. Volgens mij, Heer, dit klopt volgens mij niet. En dan staat het volgende neer. En hun kamp opslaan voor Pi-Hagerot tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Zephon opslaan vlak bij de zee. Nou, dat zegt jullie misschien niks, maar dat is ongeveer de plek waar je geen camping hebt. Pi-Hagerad betekent moerasdal met steekvliegen. Als je dat op je camping zet, daar zet ik mijn camping neer. Is iemand wel eens, heb jij daar wel eens gekampeerd met steekvliegen? Nee, dat is niet de plek waar je dat doet. Het volgende is, er staat tussen Migdol en de zee. Migdol is een militaire nederzetting. Dus als jij hier een militaire nederzetting hebt en hier de zee en je zit er tussenin, dan zit je gewoon vast. Als Farao je wil pakken, krijg je kant uit. Alleen de zee heb je daar. Dat is dus niet de plek waar je normaal kampeert. Als je op de vlucht bent voor Farao. En dan staat er nog, je moet je kamp opzetten recht tegenover Baal Zephon. Baal Zephon is een plaatsje wat de naam heeft gekregen van een afgod die gespecialiseerd is in het terugbrengen van weggelopen slaven. Even alle duidelijkheid, wie zegt dat je daar moest kamperen? Wie zei dat? De Heer. Wie vergist zich nou eigenlijk? Hoe leg je dit je kinderen uit? En dan staat er, als je de rest van het Bijbelgedeelte leest, staat er, en dan zegt God, en ik doe dit opdat ik mijn heerlijkheid laat zien aan Farao en de rest van de wereld. Want vandaag de dag praten we er nog steeds over. Maar je zal ondertussen wel leidend voorwerp zijn. Ik garandeer dat God de komende jaren in je leven misschien dingen doet of dingen toestaat, waarvan je denkt, volgens mij ben ik in zo'n situatie terechtgekomen. En dat God zegt, ik laat het toe, opdat uiteindelijk mijn heerlijkheid getoond wordt. En mijn vraag is, als dingen in je leven anders gaan dan je gepland hebt, wat wordt het dan? Manna of mopperen? M&M, onthoud het maar. Manna of mopperen? Wat wordt het? Ga je op een gegeven moment zeggen, ik mopper, want het is niet wat ik wilde hebben, het is niet wat ik bedoeld heb, en ik garandeer je ook in de gemeente. De gemeente is natuurlijk de beste plek waar je kunt zijn, dat is altijd lief en aardig en dat soort dingen. Ik zei vertellen, de afgelopen maand had ik een moment dat ik dacht, nou ja, ik zal niet zeggen wat ik dacht, maar het was niet bemoedigend ten aanzien van de gemeente. Dat ik dacht, waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? En soms gebeurt dat toch? Snapt niemand het, inclusief ikzelf. Wat zei je? Heb je wel een zak wijn? Okay. En dan heb je de neiging om te mopperen. En dan gebruikt de boze dat. En als ik mopper, kan ik niet zien de heerlijkheid van God die dat was doorheen iets wil gaan doen. Dus ik wens je toe dat je het komende jaar niet je leven gekenmerkt wordt door mopperen, maar door te kijken naar de manna wat elke dag komt. Dat is het vervelende van dat manna. Hè? Het komt elke dag. Je moet elke dag opstaan en opnieuw die heerlijkheid van God als ware ontvangen en zeggen, Heer, hier ben ik, wilt u het maar aan mij geven. Nou, dat is het tweede. We gaan naar het derde. En dat is vasthouden aan de belofte. Je moet je voorstellen, die man is 40 jaar oud als hij een belofte van God krijgt, dat hij een bepaald stuk land krijgt. Nou moet je weten wat hier staat. Het is nu, dan zegt hij het volgende. Deze Caleb, die heeft hem met Jozua een gesprek. Het is nu 45 jaar geleden dat hij, Mozes, die belofte gaf toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog steeds even sterk als op de dag dat Mozes mij op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen ik in staat om te vechten en het bevel te voeren. Geef mij dus dit bergland waar de Heer mij in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote versterkte steden. Als de Heer mij nu bijstaat, zal ik ze wel meester worden zoals hij heeft beloofd. Kijk, als ik 85 ben en ik heb 45 jaar moeten wachten op de belofte, zeg ik, nou geef mij nou een klein beetje makkelijker land. Waar niet van die Enakieten wonen, die reuzen, dat is een stuk simpeler. Maar hij geloofde dat God, die hem iets beloofd had, dat na 45 jaar nog steeds zou geven. Sommigen van ons die hier zitten, heeft God een belofte gegeven. Heeft iets van God ontvangen als het gaat over de toekomst. En sommigen van jullie bidden al heel lang dat het misschien zal gebeuren. Misschien bid je al 30 jaar. Hier was een man die 45 jaar wachtte. Hier was een man die 40 jaar door de woestijn wandelde, omdat het volk van Israël zijn medebroeders niet geloofde. Hij geloofde wel, maar hij moest gewoon met ze meewandelen. 40 jaar lang. En hij was 85 jaar oud en zegt, kom op, ik pak die berg, geef hem maar aan mij. God doet dingen in je leven. God is trouw. Hij stijgt het, God zal het mij, zoals hij heeft beloofd, is het laatste zinnetje. Ik zal zijn meester worden, ook al ben ik 85, want God is trouw. Soms denk je wel eens, gaat God het nog wel doen? Geeft God dat nog wel? En ieder van ons heeft daar zijn eigen weg mee. Doet God het wel? Is God wel trouw? Nou, God is trouw. Dat is wat de Bijbel zegt. Ook als zijn wij ontrouw, dan is hij trouw. En ik vind het zo mooi dat deze man gewoon zegt na 45 jaar. Hé, hey, hier met die berg, God heeft het me beloofd. Ik leg mijn hand erop. Ik merk dat ik soms moet leren om beloftes die God geeft in de Bijbel mijn hand op te leggen. Dan kan ik zeggen, Heer, u belooft in uw woord dat als ik u om wijsheid vraag, wilt u die wijsheid geven. En ik heb nu in mijn gezin gewoon een probleem. Ik weet niet hoe ik goed hier en hier mee om moet gaan. Heer, u belooft mij uw nabijheid op het moment dat ik me eenzaam voel. En ik voel me op dit moment eenzaam, maar dat is wat u belooft, dus ik leg mijn hand erop. U belooft me als ik mijn zonde beleid, dat u het zal vergeven. Help mij dan, waarom voel ik me nog steeds zo rot over dingen die ik fout gedaan heb? Ik leg mijn hand op die belofte, wilt u het geven? Heer, u belooft mij dat als ik me uitstrek om mensen waar ik moeite mee heb, mijn vijanden, te zegenen, dat u me daarbij helpt. En ik heb er een paar in mijn omgeving. Ik heb ze niet uitgekozen, maar ze wonen wel bij mij in de buurt. En u vraagt me om ze te zegenen. En ik doe dat in de verwachting dat u me de kracht geeft om dat te doen. Want anders ben ik bezig een spelletje te spelen. Dat is je hand leggen op de belofte. En Caleb deed dat. Elke keer als ik naar Caleb denk, ik, dat wil ik doen. En dan het laatste punt. En dat is bereid om de strijd aan te gaan. Want om heel eerlijk te zijn, dan heb je op een gegeven moment die berg. En dan komt die berg niet naar jou toe, je moet wel naar die berg toe. Hè? Er is op een gegeven moment wel een stukje strijd. Er is overwinning, we hebben net gezongen, maar die overwinning kost wel strijd. Ik moet denken aan dit Bijbelgedeelte dat dat zegt. En Jozua wees zoals de Heer hem had opgedragen, een deel van Juda's grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Savanna. En dan staat er verder. En Caleb verdreef de drie zonen van Enak, Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens trok hij op tegen Debir, toen nog Kiriath-Sefer heette. En Caleb beloofde, wie Kiriath-Sefer verovert, zal mijn dochter tot vrouw krijgen. Kijk, hij is wel slim, hè? Als je oud bent, dan word je slim. Dan denk je, moet je goed luisteren, ik heb een mooie dochter. Ik zal ook zorgen dat iemand die berg pakt en dan krijgt hij gelijk mijn vrouw. Hoe ouder, hoe wijzer, hoop ik. Ja, toch? Wat ik zo mooi vind is, hij verslaat en er worden drie reuzen met name genoemd. Nou, die drie reuzen worden niet zomaar genoemd, maar die drie reuzen hebben hele aparte namen. Die drie reuzen, en ik denk dat het, ze staan voor drie reuzen die wij af en toe ook moeten verslaan in het leven. Laat ik dit zeggen, ik geloof dat het komende jaar het kan zijn dat u in uw leven reuzen heeft die je moet verslaan. En je weet wat een reus doet, hè? Een reus probeert je te intimideren. Een reus probeert je bang te maken. Een reus probeert je klein te denken van jezelf. Toen het volk Israël met Goliath in aanmerking kwam, stond er in de Bijbel. Toen het volk Israël door de woestijn liep en de 12 verspieders, de reuzen zagen, stond er. We waren als sprinkhanen in hun ogen en in onze ogen. Dat is wat een reus doet. Een reus wil je klein laten denken van jezelf. Maar deze drie reuzen moesten verslagen worden. En de eerste reus, Sesai, betekent vrijheid. En het betekent niet een positieve vrijheid, het betekent vrijheid. Ik wil vrij zijn om te doen en te laten wat ik wil. En kan dat in het leven? Kun je doen en laten wat je wil? Nee. Maar soms heb je wel de zin om te doen en te laten wat je wil. Soms kun je moe worden van alles wat je moet, of niet? Ik wil gewoon doen wat ik zelf wil, klaar. Ik merk dat ook in de gemeente. Mensen zeggen, moet je goed luisteren, ik kom gewoon in de gemeente waar ik mezelf kan opgevoed worden en voor de rest zoeken ze het maar uit. Ik wil gewoon doen wat ik zelf wil, klaar. Nou, dan kan niet in een gemeenschap waar je samen optrekt. Dan moet je met elkaar bezig zijn en samen optrekken. Er is vrijheid in een bepaalde vorm van gebondenheid. Je hebt kaders nodig om daar binnen te gaan. De tweede reus, Achiman, betekent broeders van mensen. Broeder van mensen. Maar het is eigenlijk, staat het, het is een beeld wat gegeven wordt van iemand die probeert iedereen te vriend te zijn. Iedereen te vriend te zijn. Ten koste van. Dus hij wil met hem aardig zijn, met hem aardig zijn, met hem aardig zijn. Kunnen wij iedereen te vriend houden? Nee. Want soms zullen er in het leven momenten zijn dat je moet zeggen, dit is waar ik voor sta. En dan zal niet iedereen je even aardig vinden als je voor bepaalde dingen staat of voor bepaalde principes, toch? En de derde reus, Talmai, betekent religie. Dat betekent eigenlijk, en ik denk dat dat een reus is waar we regelmatig tegen strijden. Namelijk het niet verwachten van de Heer, maar van regeltjes, van religie. Geen relatie, maar religie. Zit al bij die R in, maar het is relatie of religie. Wat is het? Is het relatie of religie? En wij zeggen allemaal het gaat over een relatie, maar soms als het gaat om de praktische invulling van ons geloofsleven, dan zit er ook een hoop religie bij. Er zit er ook een hoop regeltjes bij die we horen. En dan zeggen we, goed christen doet, puntje, 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 puntje. Ook daarin hebben we te maken. Nou, er zijn de drie die genoemd worden. Ik weet niet welke reus jij het komende seizoen moet verslaan. Maar ik heb al eerder tegen je gezegd, reuzen zijn om te verslaan. Niet om je te laten intimideren. Dus ik wens je toe, als je het komende jaar een reus hebt, dat je hem verslaat. In Gods kracht. Nou, even kijken of we hem nog goed weten, even herhalen. Wat is de gezindheid van Caleb? Vier dingen. Wat was het eerste? Dat is het tweede. De Heer is met ons. Die tweede valt, die mopperen is het meest wat binnenkomt. Hè, joh. Dus wij Nederlanders hebben daar een probleem mee. Ja. De Heer is met ons. Wat er ook gebeurt, we hebben een God die onze oorlogen voert. En dat is belangrijk om te zeggen. We hebben overwinningsliederen gezongen. Je wist niet eens waar ik over sprak, want ik had het thema veranderd. Maar heel duidelijk. Overwinningsliederen. De Heer is met ons. Hij voert onze oorlogen. Niet mopperen, maar leven elke dag opnieuw van de manna wat God ons geeft, de heerlijkheid. Het derde is, je hand leggen op de belofte. Wat God belooft, zal hij ook doen. En bereid zijn om de strijd aan te gaan. En willen we en misschien moet je soms slim zijn en zeggen, als iemand mijn dorp, als iemand die berg verslaat, maar in de meeste gevallen mijn eigen persoonlijke problemen, moet ik mijn eigen strijd voeren. Dan kan ik niet zeggen, dat moet iemand anders doen. Ik moet die eigen strijd voeren. Nou, dat zijn vier dingen die ik je mee wil geven. En ik bid jullie toe dat de gezindheid van Caleb hoog in het vaandel staat in 2016. Laat een moment stil zijn. En gewoon nadenken van wat wil de Heer vanmorgen nou tegen ons zeggen, zoals we hier met elkaar zitten. Heer, aan het begin van een helemaal nieuw jaar willen we u danken dat we zo deze morgen bij elkaar mogen komen en opnieuw mogen bepaald worden bij uw woord wat ons voorbeelden geeft van mannen en vrouwen die ons voorgegaan zijn op die weg met u. En we danken u voor het voorbeeld van de man als Caleb die tot in de ouderdom nog zegt, ik wil ervoor gaan. Ik blijf God volgen, dwars door alles heen. En we danken u voor het voorbeeld wat hij is, dat hij gewoon jarenlang door een woestijn wandelde. Waar hij eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. Terwijl hij juist u wel vertrouwde, maar toch mee moest met dat volk. En soms hebben wij misschien wel dezelfde ervaring, dat we in een stukje woestijn wandelen en zeggen, Heer, wat doen we hier eigenlijk? Soms ervaren we hetzelfde als het volk Israël is, dat u ons met een omweg ergens naartoe leidt, of zelfs op bepaalde momenten een deur sluit en zegt, ga maar terug. Want ik heb een andere plek waar ik je eigenlijk wil hebben. Omdat ik iets van mijn heerlijkheid wil laten zien. En ik bid u dat op momenten dat dat in ons leven gebeurt, ook in 2016, dat u ons helpt om uiteindelijk te kunnen zeggen, wij hebben een God die onze oorlogen voert. Zij hebben een mens vleeselijke arm, maar wij hebben een sterke arm. En dat is God. En hij is degene die ons leidt. We bidden ook, Vader, dat u ons helpt op momenten dat we van nature de neiging hebben, ook bij Nederlanders, om te mopperen op alles wat verkeerd is. Ook soms in ons eigen persoonlijke leven, dat we leren om daarnaar niet naar het verkeerde te kijken, maar juist naar het goede wat u ons elke dag wil schenken, dwars door alles heen. We danken u ook voor de tafel waar we zometeen gebruik van gaan maken. We danken u dat u daarin ook tot ons gekomen bent en tegen ons zegt, daar mag je van nuttig op momenten dat je worstelt met jezelf, op momenten dat je niet voelt en bent wie je zou moeten zijn, de tafel van genezing, van vergeving, van genade, en genezing. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen.